BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
Welkom, je luistert naar de AEX-factor, de podcast voor de slimme belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week hebben we het over Elon Musk en zijn bijzondere aankoop. De baas van Tesla en ook een fervent twitteraar, die kocht namelijk bijna een tiende van alle aandelen van Twitter op. En daardoor hadden we met z'n allen dezelfde vraag.
Wat wil Elon Musk met Twitter?
Ja, wat gaat hij doen als bestuurslid van het bedrijf? Want ja, hij kreeg bij zijn miljardenaankoop gratis een stoeltje in de directie van Twitter. Dat gaan we allemaal bespreken met Nico Inberg van de aandeelhouder. Nico, welkom.
Dag.
Ja, allereerst om dan maar meteen antwoord te geven op die vraag. Wat wil Musk met Twitter?
Ja, ik weet niet precies wat hij wil. Kijk, het is natuurlijk wel een man met een duidelijke visie. Dus het is niet zo dat hij, als bijvoorbeeld Buffett wat koopt, dat ze rustig aan doen en dat doen voor het lange termijn rendement. Ik denk echt dat hij wel iets ermee wil. Hij had ook meteen een leuk tweetje erover, hè, van of we dan een edit button wilden of niet. Ja. En dat hij die woorden verkeerd geschreven, zeg maar, van dat is echt leuk. Maar ik denk dat hij zich wel gaat bemoeien met name de transparantie en dat Twitter zich niet overal mee bemoeit. Ik zag nu, er was een heel raar verhaal van mij van iemand in Engeland die een beetje aan de rechterkant van het spectrum zat. En daar hadden ze bijgezet dat hij een Russia-affiliated huppelpup was. Ja. Dat was hij helemaal niet, maar hij was wel iemand die voor Poetin opkwam, zeg maar. Maar goed, ze zijn best wel agressief bezig om mensen die daar wat zeggen op Twitter. Want het is natuurlijk een open kanaal. Iedereen kan zeggen wat hij wil, maar daar willen ze toch een beetje paal en perk aan stellen. En ik denk dat hij wel een voorstander is om meer transparantie, meer dat ze er niet zo bovenop zitten.
Ja. Ja, en hij heeft natuurlijk een manische manier van leiding geven. Is het dan goed of slecht dat hij juist een plek in de directie krijgt van Twitter?
Ja, nou, kijk, aan de ene kant voor Twitter is het goed, omdat hij, ik heb begrepen dat omdat hij nu in het bestuur zit, dat hij niet meer dan 15% van de aandelen mag kopen. Dus in die zin hebben ze hem kalt gesteld. Hij kan nu niet opeens een overname doen. Als hij dat zo wil. Nou, die man heeft natuurlijk, van mij heeft hij nu 370 miljard met de huidige koers van Tesla. Dus hij kan als hij ASML wil kopen, kan hij dat ook doen. Maar hij kan kopen wat hij wil. Maar dat is nu wel begrensd. En hij zal zich zeker gaan bemoeien met de gang van zaken.
Zometeen meer en dan praten we over de toekomst van beursgenoteerde social media bedrijven. Want deze aankoop zet Twitter in de schijnwerpers, maar hoe zit het met de rest? Maar laten we beginnen met een greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week.
Want het was de week waarin bekend werd dat Shell's besluit om zich terug te trekken uit Rusland meer kost dan gedacht, namelijk 4 tot 5 miljard dollar.
The company said the rise was due to additional potential impacts around contracts, write-downs of receivables and credit losses in Russia.
Er was opnieuw ophef over de miljoenenbonus van Air France-KLM-topman Ben Smith.
Ik vind het niet acceptabel, maar vooral ook onbegrijpelijk eigenlijk dat je dat zelf wilt en dat men denkt dat dat goed is.
En superbelegger Warren Buffett heeft nog altijd investeringshonger en pompt ruim 4 miljard dollar in, jawel, HP.
I think that really plays into a company that Buffett likes. Pretty, you know, consumer-focused, has a strong business and is more attractive stock price-wise.
Een monsterverlies, duizenden ontslagen en miljarden aan staatssteun. Air France KLM komt zwaar gehavend uit de coronapandemie. En toch krijgt topman Benjamin Smith een bonus van ruim 3 miljoen euro. Ja, Nico, hoe kan het dat je met deze cijfers dan toch een bonus krijgt?
Ja, dat is meer dan terecht. Die man die werkt hard. Nee, maar het is. Kijk, ja, het is, wat ze doen is een beetje die bonus relateren aan het verlies. Er was een verlies van 3 miljard, geloof ik. Dan krijgt hij 3 miljoen bonus. Maar hij. Ik begreep van nu wel gevaarlijkheid, denk ik. Maar hij heeft natuurlijk lange termijn afspraken met de Raad van Commissarissen, waarop hij is aangenomen, wat hij moet doen. En daar kijken ze een beetje naar. En ik moet ook zeggen dat die man, zijn basissalaris ligt rond de 900.000 euro. Nou ja, ik zou er meteen voor tekenen. Maar in dat soort functies is dat natuurlijk niet heel veel geld. Hè? Als je kijkt naar een gemiddelde CEO, ja, die komt zijn bed niet uit voor 9 ton. Die willen echt wel, met name voor dit soort bedrijven, die zitten echt wel een stuk hoger. Hij heeft ook in 2020 zijn bonus vrijwillig, nou, na enig druk zou ik maar zeggen, ingeleverd. Dus en ze kijken een beetje naar hoe die dan gevaren is ten opzichte van de schuld, hoe die dat gedaan heeft. En de EBITDA die ze gehaald hebben en nu de boel weer opstart. En ja, daar wordt het een beetje op gebaseerd. Ik zag dat de baas van die remuneratiecommissie is de oude baas van Aegon, die Wijnands, die Belg. Dus die gaat er eigenlijk over. En, nou ja.
Maar toch, dit staat op papier. Dus dit klopt allemaal. Maar als je gewoon kijkt, dit is toch niet ethisch. Je moet toch ook een beetje feeling hebben met de maatschappij. Je weet toch dat je iedereen over je heen krijgt. Als een Elbers van KLM wel zijn bonus uit zichzelf inlevert. En wel genoegen neemt met minder. Nou ja, hij is ook zijn baan binnenkort kwijt. Maar dan weet je toch ook als topman, als Canadees, dat dit niet heel slim is?
Ja, nee, dat klopt. De een heeft zijn morele antenne wat anders afgesteld dan de ander. Ik denk dat hij natuurlijk minder begaan is met wat hier in Europa gebeurt tussen Canadees. En hij denkt van, ja, ik ben hier gekomen om om dit werk te doen. Het is best een man met capaciteiten. Het is ook een hele lastige job, hè, want je staat natuurlijk min of meer onder curatele van de Franse overheid. Dus moet je afvragen of je dat überhaupt wilt. Maar ik neem aan dat hij bij zichzelf denkt van, ja, ik heb keihard gewerkt en ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, ik heb die schuld toch teruggebracht, ondanks dat ik dat natuurlijk overheidsgeld in zit. Er is trouwens wel een bepaling bij ook dat de bonus pas uitbetaald mag worden als 75% van de staatsschuld is afgelost. Dus volgens mij moeten die nog wel even op wachten.
Ja.
Ja, je kan je voorstellen dat hij er nu alles aan zal doen om die staatsschuld af te lossen.
Zeker. Kaag is namens ons allen aandeelhouder. Hè? Dat heeft ze van haar voorganger nog geërfd. Ze hebben een pakket aan aandelen in Air France KLM en die moedermaatschappij. Zij noemt die bonus ongepast. Ze gaat tegenstemmen.
Tuurlijk.
Minderheidsaandeelhouder. Maar ja, zet het soda aan de dijk?
Nee, ik denk het niet. Kijk, als de Franse overheid, die zal waarschijnlijk voorstemmen. En ik vind wel symbolisch gezien dat ze tegen moeten stemmen. Dat is zeker een feit. En ze moeten wel hun stem daar laten horen. Daarbij ook aandeelhouder voor natuurlijk. Maar ik vrees dat ze er weinig aan kunnen doen. En het is ook een beetje symboolpolitiek. Hè? We maken, er gebeuren hele grote dingen in de wereld. Oorlog Oekraïne, we zitten met energie in onze maag. En als je ziet waar Nederland zich mee bezighoudt, dan is het een bonus van 3 miljoen. Die andere jongen, Siebert, die 9 miljoen achterover gedrukt heeft. Ja, het zijn een beetje klein bier is het allemaal.
Ja, het is klein. Ja, maar het is natuurlijk wel altijd klein bier als je het vergelijkt met zulke grote gebeurtenissen.
Ja.
Maar voor de aandeelhouder zelf kan ik me voorstellen dat het een boos maken is. Hey, tot slot, jij zei een deel van de bonussen wordt pas uitgekeerd als die staatssteun voor het grootste gedeelte is afgebouwd. Gaat dat ook gebeuren? Want dit is gewoon een noodlijdende toko.
Ja, dat wordt wel een lastig verhaal, want ze willen natuurlijk, de bedoeling was dat KLM in Frans, of in Frans KLM, dat die nog een grote emissie zou doen. Dat hebben ze lang uitgesteld, omdat ze dachten van, nou, eerst moet de boel weer op poten worden gezet en dat we straks allemaal weer vliegen. Hè. Je moet niet vergeten trouwens dat nu bijvoorbeeld met de vracht, daar verdienen ze echt heel veel geld mee. De vrachttarieven zijn enorm hoog. Alleen de ellende is dat door de corona waren er eigenlijk minder vliegtuigen actief, waardoor er ook minder vrachtvervoer kan worden. Maar nu, ik denk dat ze nu best wel goede zaken doen, nu de boel weer open is. Omdat ze met die vrachttarieven echt heel veel geld binnenhalen.
De topman van Air France KLM die heeft een goed gevulde portemonnee. Dat geldt ook voor Warren Buffett. En daarom is hij nu op koopjesjacht. De superbelegger stapt voor ruim 4 miljard dollar in computer- en printermaker HP. Nico, ergens was er wel lichte verbazing bij mij. Want waarom HP?
Ja, het lijkt een beetje een fossiel bedrijf als het ware. Ze maken de hardware. Hè?
De printertjes. MediaMarkt staat er vol mee. Ja,
6-7 jaar geleden is dat HP elkaar is dat gesplitst in een nieuw bedrijf en een oud bedrijf. En hij pakt nu dat oude bedrijf. Maar die hebben wel een hele goede jaren gehad toen. Dat is heel veel besteld de afgelopen jaren in de coronadip. En ik vind het ook wel leuk om te zien dat hij toch weer wat actief wordt. Onze oude baas die had, voor mij heeft hij 150 miljard aan cash. En ja, het is natuurlijk een investeerder. En hij heeft wel al een hele tijd geroepen van, er is eigenlijk niks te kopen, alles is te duur en dit en dat. En nu de beurs afkomt, tenminste bij ons zijn we nu denk ik 12-13% lager. Weet hij toch wel wat zaken te doen, want hij heeft best wel wat gekocht hè, onlangs.
Ja, het is de zoveelste aankoop inderdaad. Ja. Ook in hele korte tijd, een maand tijd. Hij kocht al een verzekeraar, groot belang in een Amerikaans oliebedrijf. Nou ja, nu koopt hij dus voor miljarden aan HP-aandelen. Van waar die haast dan opeens? Je kunt ook even wachten, toch?
Ja, ik weet niet of die haast heeft, maar hij kijkt toch. Ik denk niet dat hij iemand is die denkt van, we gaan helemaal heel hard omlaag met die beurs. Dat hij toch wel een beetje op het vinkertouw zit om goede bedrijven te kopen. En dat Occidental, daar had hij al een belang in. Occidental Petroleum, dus die heeft hij toen geholpen met de overname van Anadarko.
Ja, dat is dat oliebedrijf, even voor de duidelijkheid.
Ja, dat heeft hij eigenlijk zelf nu opgekocht. Hij heeft ook nog een bak warrants in, daar zit hij echt heel goed in nu. En die verzekeraar, dat is ook een heel mooi bedrijf. Dat is eigenlijk een soort eenzelfde bedrijf als Berkshire Hathaway. Het is ook een verzekeraar, maar die hebben ook allerlei andere bedrijven eronder. Er hangt een staalbedrijf onder en je kan niet zo gek niet opnoemen wat. Dus dat past wel bij hem.
Ja, past wel bij hem. Ja, het lijkt ook ergens, als ik zo alle drie de bedrijven naast elkaar zie, lijkt het vrij willekeurig. Maar wat is dan de strategie? Heb je die kunnen ontdekken?
Nou, de strategie, ja, die is bij hun natuurlijk. Die strategie bij hun die ligt al jaren in de prullenbak. Want het is eigenlijk gewoon een belegging in Apple. En Apple met wat andere dingen erbij. Ja. Volgens mij hebben ze een belang van 160 miljard in Apple. En dat is natuurlijk enorm uit de kluiten gewassen. Maar dat heeft die gouden aankoop meegedaan. Maar hij moet zijn geld aan het werk zetten, anders dan werkt het niet. En kijk, die Buffett is een wat ze noemen, compounder. Hè? Die jaar op jaar op jaar dividenden binnenhalen en winsten binnenharken en dat weer beleggen. En op het moment dat je je geld gewoon op de rekening hebt staan, dan heeft hij natuurlijk in dollars, heeft het niks gekost om over zich geen boeterente te betalen. Maar op het moment dat je je geld niet aan het werk hebt, dan maak je geen rendement daarop.
Ja, want HP is een techbedrijf. Ja. Je noemde Apple net al. Nou, dat is best wel succesvol geweest. Maar in het verleden was hij vrij voorzichtig met tech-aandelen. Is hij door dat succes bij Apple ook gedraaid?
Weet ik niet. Hij heeft natuurlijk wel. Kijk, Buffett heeft een hele goede naam. Hij maakt af en toe ook wat bloopers. Hij heeft ook een paar keer in de airliners gezeten. Dat ging niet helemaal goed.
Nee.
Maar hij moet het toch vooral hebben van sterke bedrijven op de lange termijn met een goede prijszettingskracht die eigenlijk marktleider zijn in hun markt. En ik vind dit wel HP. Kijk, ik denk met die printers en die hardware, dat komt toch vooral uit China straks. Dus maar misschien denkt hij wel van dat er is toch. Je had vorige week die Larry Fink die zei van the end of globalization. Ja. Dat iedereen meer in eigen land gaat maken. Dat hij daarom denkt van nou, misschien gaat HP wel meer in eigen land maken. Dat wordt hij houdt toch erg van Amerikaanse bedrijven.
Ja.
Dus dat hij daar een beetje naar kijkt. En hij zal er wel goed over. Kijk, het leuke met Buffett is, als hij wat koopt en hij maakt het bekend, dan gaat er meteen 20% de lucht in.
Ja, dat zagen we hier ook, hè?
Dat heb ik helaas nooit, maar hier ook wel weer.
Nee, HP kun je dan ergens nog beargumenteren. Het oliebedrijf, dat noemde je net ook al. Maar dat lijkt me dan ook wel. Hè? De oliemarkt, vrij volatiel. Hij zit normaal gesproken, heeft hij de voorkeur voor juist stabiele rendementen. Is zo'n oliemarkt dan een stabiel rendement? Want daar zit hij ook met zijn geld in.
Ja, maar goed, daar zit hij al een tijdje. En hij heeft altijd wel gedacht, denk ik, dat hij wel... Kijk, in Amerika dan kijken ze iets anders tegen de oliemarkt aan dan hier. Wij in Europa willen er vanaf. Daarom zitten we nu ook in moeilijkheden met de energie. En in Amerika hebben ze altijd gedacht van gezegd van nou, die oliemarkt die gaat nog wel decennia lang door. En daarom heeft hij destijds ook hierin geïnvesteerd. Het is eigenlijk gewoon hij heeft zijn belang uitgebreid. En er staat nu van mij rond 54. En hij heeft nog heel veel warrants. Die kan niet uitoefenen boven de 60. Dus daar heeft hij echt wel een. Dat is gewoon een goed bedrijf nu.
En dan van Buffett naar Tesla-topman Elon Musk. Die heeft in een week tijd er een nieuwe functie bij voor op LinkedIn. Bestuurslid moet ik zeggen van Twitter. Omdat hij de afgelopen dagen in één klap de grootste aandeelhouder is geworden. Nou, dat is allemaal leuk. Zijn leuke feitjes. Ruim 9% van de aandelen. Nico, wat zou zijn lange termijn strategie zijn, denk jij, met dit bedrijf?
Ja, kijk, hij maakt er zelf heel veel gebruik van. Dus daar misschien wil hij wel een beetje invloed uitoefenen op zijn eigen. Misschien is hij bang dat hij kalt gesteld wordt op een of andere manier. Omdat hij bijvoorbeeld bepaalde dingen zegt, dat hij bepaalde uitspraken doet. Hij heeft ook vaak moeilijkheden met de SEC, met de Amerikaanse toezichthouder.
Het is wel heel duur om dan daarvoor zoveel geld te betalen. Ja. Zodat hij lekker en vrij uit kan twitteren.
Ja, ik wou dat ik het kon.
Maar het is wel heel lekker. Ja. Voordeel van rijk zijn.
Voor hem kijk, dat levert hem ook meteen geld op. Want voor hem geldt hetzelfde als Musk zijn geld ergens in stopt. En dat wordt bekend. Ja, dan vliegt er ook de lucht in. Ja,
dus
hij heeft ook, ik weet niet, miljoenen volgers.
Dan zou je zeggen, dan is het gewoon een slimme investering. Maar dan is het dus niet iets dat hij op de lange termijn...
Ja, dat weet ik niet. Ik heb Musk, ik moet zeggen, ik heb hem erg hoog zitten. Het is wel een beetje een autist volgens mij. Maar hij, wat hij doet, doet hij heel erg goed. Ja, er is een boek over hem uit en daar ben ik nog in bezig. Maar als je dat leest, hoe gedreven hij is en hoe hij zijn mensen aanstuurt. Altijd als er een goed idee is, zeg ik, doen, weet je wel. Van geld maakt niet uit. Het is een man die iedere keer all-in gaat. Hè. Zijn eerste bedrijfje, een internetbedrijfje had hij en dat heeft hij verkocht. En dan ging hij met het geld weer volledig in een ander bedrijf op. En zo is hij steeds verder gegaan. En nu met Tesla natuurlijk enorm succesvol. Dus ik... Het is wel een man die achter zijn ideeën aangaat. En die. Ik geloof nooit dat hij dit doet, omdat hij denkt van dat is wel een goede investering of zo. Hij heeft er echt wel een bedoeling mee.
Ja, wat ook wel gek is, want een maand geleden zag hij het helemaal niet meer in Twitter. zitten. Toen zei hij, ga zelf iets opzetten.
Ja.
En dan koop je een paar weken later koop je zo'n belang. Hoe valt dat met elkaar te rijmen?
Ja, misschien heeft hij toch gedacht dat het ingewikkelder is dan kijk, Twitter heeft... Is er een concurrent voor Twitter? Ik weet het niet, ik denk het niet. Hè.
Ja, dat wilde Trump wilde dat opzetten. En dat is niet echt een succes gebleken tot nu toe.
Nee, dus misschien dat hij dat ook daar ook naar gekeken heeft. En gezegd van, nou ja, maar dat hij ook gedacht heeft van... ik kan wel gewoon dat bedrijf kopen.
Ja, volgens mij was het op dat moment al zo... dat hij eigenlijk al aandelen had gekocht. En hij riep het dus op het moment dat hij dat al had. Zei hij, ja, ik zie niks meer in Twitter. Ik ga een eigen Twitter opstarten.
Ja, maar dat heeft hij dus
dat
niet
heel gek.
Dan gaat hij op deze manier doen. Ik weet niet, wat heeft hij Jack Dorsey al gereageerd? Wat vond hij ervan?
Nee, wel de huidige CEO, die heeft wel gereageerd. Maar ik heb nog geen reactie van Jack Dorsey voorbij zien komen. Ja, die is natuurlijk, die had een dubbel functie met Pershing Square en Twitter. Je kan ook zeggen, misschien wil Musk iets afdwingen. Misschien wil hij de directie weg hebben. Lijkt me ook wel heel fijn dat je...
Nou ja, dat weet ik niet. Maar je kan niet in die man zijn hoofd kijken. Maar hij wilde zeker wat mee. Hij doet niet zomaar iets. Hij doet het niet voor de lol. Hij heeft er echt wel een idee bij. En het is ook geen man die zijn ideeën voor zich houdt. Dus daar zal die zeker mee naar buiten komen binnenkort. Ik ben heel benieuwd.
Ja, ja, en ik ben ook benieuwd hoe adverteerders hierna gaan kijken.
Ja, maar ja, goed, voor mij de business van Twitter gaat op zich wel oké, denk ik. Dus dat gaat wel de goede kant op.
Nou ja, het is wel interessant wat jij zegt, Jelle. Want als het zo is dat, nou ja, hij was een beetje aan het mokken van... Twitter blokkeert dingen die ze niet zinnen, is censuur.
Ja.
Maar ja, nu maakt hij dus onderdeel uit van het bestuur. En als hij toch wat meer weet af te dwingen dat het open wordt, niet gecensureerd... ja, dan wordt het ook een beetje een vrij plaats voor misschien wel racisme en complottheorie. En we weten dat adverteerders... daar inderdaad niet echt op zitten te wachten.
Ja, ja, dat is natuurlijk heel moeilijk, want dat zie je ook met Facebook. In hoeverre moet je bepaalde dingen tegenhouden en in hoeverre moet je daar de regeringen te willen zijn om de boel in de gaten te houden. Het is eigenlijk best raar dat zo'n social media kanaal is dan in handen van een bedrijf in plaats van de overheid. Je zou bijvoorbeeld als je het vergelijkt met een snelweg, die is van de overheid en daar maak je erin gebruik van en er zijn regels voor. Heel duidelijk. Maar dit is net als Facebook, dat is een bedrijf. En die bepaalt eigenlijk wat de regels zijn. Terwijl de hele wereld erop zit.
Ja, we weten dus niet precies wat Musk van plan is. Ik denk dat niemand dat weet, behalve Musk zelf. Misschien weet hij het zelf ook nog niet eens precies. alleen wat we wel kunnen concluderen is dat Musk's impact best wel groot is vaak. Nou, als je wat twittert, dan kan zomaar cryptovaluta omhoog of omlaag bewegen. Hij is een soort van influencer. En in hoeverre is dat een voordeel? Voor Twitter, want ja, ze misschien een beetje stoffig imago.
Nou ja, het heeft ze wel geholpen, want die koers die is natuurlijk behoorlijk opgelopen. En ik weet niet of het een stoffig imago had, maar het is inderdaad, nu hij in de boord zit, wordt het wel dat gaat toch heel veel mensen aantrekken.
Ja,
denk ik. Die van, maar hij is daar al heel actief, hè, want hij tweet best wel veel. Hij maakt ook veel geintjes. Hij heeft toen met Dogecoin heeft hij behoorlijk de lucht in geslingerd, natuurlijk.
Met de Amerikaanse Nico Inberg.
Via Twitter, ja, dan iets kleiner. Maar
ja, iets kleiner. Maar beleggers zien het dus wel zitten. Waar zit hem dat in dan?
Nou ja, dat is dat heeft Musk, dat heeft Buffett natuurlijk ook. Als die, omdat hij zo bekend is en omdat het zo... ze hebben zo enorm veel volgers, echt miljoenen. Dus op het moment dat hij ergens instapt, dan denken mensen... oh, goed idee, ga ik ook doen. En dan is, dan komen er heel veel kopers de markt in.
Ja.
En tegelijkertijd zijn de verkopers denken... oh, ik hou ze lekker vast, want Musk zit erin. Dus er gaan dingen gebeuren.
Ja.
Dus dan wil iedereen die aandelen hebben of vasthouden. Dus ja. En dat is wel een proces wat er op termijn wel een klein beetje uitloopt. Dat zul je ook zien met Buffett. Hè, dat in eerste instantie zie je dan een spike... En dan daarna normaliseert het een beetje. Maar het is, vooral de eerste weken is dat geeft heel veel aandacht.
Ja, dat kon Twitter eigenlijk ook wel gebruiken. Want het ging niet super goed. Het kwakkelde een beetje op de beurs. Hoe komt dat eigenlijk dat het niet zo goed loopt?
Ja, het komt ook om. Kijk, die hele technologiehoek die lag natuurlijk een stuk minder. Facebook heeft een enorme dauw gehad. Dus wat dat betreft was het nu ook wel een mooie kans voor Musk om het redelijk goedkoop binnen te krijgen als je kijkt naar de historie van de koers. En ik denk dat men ook een beetje twijfelt aan de verdiencapaciteit van Twitter of ze wel. Kijk, er wordt heel veel gebruik van gemaakt, maar in hoeverre kun je er geld mee verdienen? Kun je er advertenties op zetten? Gaan mensen betaalde promotie doen op Twitter? Hè? Dus je hebt wel eens van die mensen die doen dat dan en dan krijg je dat in je tijdlijn en dan kan je het heel makkelijk uitzetten. Dus de monetarisering zeg maar, van het model, daar werd wel eens aan getwijfeld. En misschien dat hij daar ook wel bepaalde ideeën over heeft.
Ja, je had het net over de SEC, de Amerikaanse beurswaakhond. Die liggen elkaar voor gemeten. De SEC kan zijn bloed wel drinken. Begon een paar jaar geleden. Toen twitterde die funding secured. Ik ga gewoon Tesla even van de beurs afhalen. Dat bleek toen even allemaal wat anders te liggen. Sindsdien heeft hij boetes gekregen. Hij is een dubbelfunctie verloren. Hij mag geen chairman meer zijn. Hoe zullen zij kijken, denk jij, naar deze aankoop? Want nu wordt hij machtig bij Twitter. Ja. Dus hij kan nog eens een keer met nog meer vrijheid twitteren.
Nou ja, je ziet eigenlijk dat wat er is gebeurd is dat iemand met heel veel invloed, echt een influencer, die koopt zich in een mediakanaal. Dus die krijgt waarschijnlijk nog veel meer invloed. En die krijgt invloed op zijn eigen uitingen. En ik denk dat ze daar heel erg naar gaan kijken hoe hij zich gaat bemoeien met de manier van hoe ze gaan werken bij Twitter. Dus hoe dat zich in de toekomst gaat ontwikkelen. En nogmaals, ik weet niet precies wat hij wil, maar het zou heel goed kunnen dat hij heel duidelijke ideeën erover heeft. Dat ze een andere richting opgaan op termijn. Omdat het is wel een dominant mannetje. Het is wel iemand die bepaalde ideeën heeft. Als hij ergens binnenkomt, dan zegt hij gewoon hoe hij erover denkt. En hij heeft natuurlijk zoveel geld.
Ja.
Dus dan, ja, de meesten die luisteren dan wel liever naar.
Maar hij is natuurlijk als CEO van het meest waardevolle autobedrijf van de wereld. Hij is dan bestuurslid van een van de meest populaire social media bedrijven.
Ja.
Jij zegt, wordt hij nog machtiger. Hoe sta je dan daar als belegger tegenover? Want hij heeft iemand nog meer macht. Wat merk je daar als gewone belegger?
Nou, dat is natuurlijk best wel. Dat heb je de afgelopen jaren gezien. Wat hij met Tesla gedaan heeft. Dat hij zoveel invloed heeft en zoveel volgers heeft, is de koers van het aandeel. Hey, op enig moment was Tesla meer waard dan de volgende negen. De negen grootste automobielbedrijven ter wereld.
Ja.
En dat was eigenlijk allemaal. Natuurlijk op de belofte dat zij als eerste elektrische auto hadden. Maar dat kwam ook door hem. Door de aandacht die hij genereerde. En de ideeën die hij had. En dat hij denkt van we gaan all the way. We gaan dit doen. We gaan dat doen. We zijn veel meer dan een automobielbedrijf. En dat heeft heel veel volgers opgeleverd. Waardoor de koers van Tesla, die vind ik nog steeds bizar hoog. En dat heeft hij voor elkaar gekregen eigenlijk.
Ja, dus er hebben mensen van geprofiteerd.
Ja, heel erg. Er zijn ook heel veel. Ja, ik bedoel, kijk maar op Twitter als je Tesla intikt. En er zijn volgens een Amerikaan, Jason DeBolt heet hij. Die heeft al zijn geld in Tesla gestoken. En die is gestopt met werken. Een jongen van 35 of zo. En er zijn heel veel van dat soort fans.
Ja.
Only fans.
Ja, daar zit hij nog niet in, volgens mij.
Nee, maar goed, dat heeft hij natuurlijk voor elkaar gekregen. En het is een bijzonder inspirerende man. Want hij heeft, afgezien dat hij humor heeft, heeft hij hele goede ideeën.
Ja.
Je kan zeggen wat je wil, maar die elektrische auto, dat was een waanzinnig goed idee.
Ja, dat heeft hij goed voor elkaar gekregen. Hey, als wij nog even kijken naar Twitter, dus zijn nieuwe aanwinst. De concurrentie neemt wel toe. Snapchat, TikTok, Instagram, Reddit. Denk jij dat dit bedrijf zich staande gaat houden tussen al dat tech-geweld?
Ja, TikTok doet het heel goed op het moment. Dat hoor ik heel veel mensen over, met name de jeugd. Zo kijk naar mijn kinderen, TikTok-filmpjes zijn heel populair. Maar Twitter heeft toch een iets andere functie, denk ik. Ik denk dat het gaat natuurlijk minder om video's. Je kan op Twitter heel snel je mening geven. En jullie zijn journalisten. Je kan heel snel wat opzoeken op Twitter. Als er nieuws is, staat dat meteen op Twitter. Je kan je mening geven, je kan met mensen in discussie gaan. Dus het is wel een bijzonder platform. Wat wel zijn eigen plaats in onze maatschappij heeft verworven.
Ik heb altijd wel het idee, het leeft vooral inderdaad bij journalisten. Wij vinden het altijd heel belangrijk. En als ik nog een gemiddeld feestje kom, dan zitten ze me aan te kijken. Hey opa, waarom zit jij nog op Twitter?
Ja, buiten Amsterdam is het minder belangrijk.
Buiten Amsterdam is het minder belangrijk. Ja, Facebook wil ik eigenlijk nog wel naar kijken, Wes. Maar daar zit jij altijd het beste in.
Het heeft wel ook met het verdienmodel te maken. Want je noemde net Twitter al. Twitter heeft ook moeite om echt een bestendig verdienmodel te ontwikkelen. Facebook die kreeg laatst ook rakenklappen op de beurs. Had ook te maken met dalende gebruikers. Zij moeten ook op zoek naar inkomstenbronnen. En dat lijkt wel een beetje een soort van gemene deler voor al die sociale platformen. Van ja, hoe houden we de gebruikers hier? Maar hoe verdienen we er ook vervolgens geld aan?
Ja, er komen natuurlijk een aantal dingen bij elkaar. Met name wat Apple gedaan heeft bij Facebook, dat heeft het behoorlijk ingehakt. Hè? Dus die privacywetgeving, daar gaat Apple, die ging daar ook wat mee doen. Ja, waardoor Facebook minder goed kon targeten.
Ja.
Het leuke van Facebook is nu juist, als je daar reclame maakt, het is eigenlijk heel goedkoop. Ja, enerzijds omdat het in geld weinig is, maar anderzijds omdat ze heel goed kunnen targeten. Ze hebben de profielen. Wij geven daar heel veel informatie weg op Facebook. Dat hebben we zelf niet door, maar als iets gratis is, dan ben je zelf het verdienmodel, zeg maar. Nou, ze kunnen, dat geldt trouwens ook voor Twitter. Je kan, als je mij een willekeurige iemand aanwijst op Twitter en ik kijk naar zijn volgers en wie hij volgt en wat hij zegt, kan ik precies zeggen wat voor persoon dat is. Waardoor die adverteerders heel goed kunnen targeten, dus je hebt heel weinig waste. Alleen als Apple daarvoor gaat zitten, ja, dan wordt het een stuk lastiger.
Nee, dus waar moet het geld dan straks vandaan komen?
Nou ja, toch van Instagram. En ze zijn heel druk met de metaverse, wat dat ook mogen zijn. En daar willen ze heel fors in investeren. Maar ja, wie zegt dat de metaverse voor Facebook wordt? Want er zijn heel veel bedrijven mee bezig. En daar gaat wel heel veel geld naartoe. En de vraag is of dat er ooit weer uitkomt.
Ja, het verlengde daarvan was deze week ook wel een interessante aankondiging. Volgens mij was het geen aankondiging, maar het was uitgelekt. Want er werd bekend dat Meta, het moederbedrijf van Facebook, opnieuw werkt aan een digitale munt. Ik weet niet of je het hebt gelezen.
Nou, ik heb iets over gelezen, maar daar waren ze ook al eerder mee bezig, geloof ik. Hè?
Ja, alleen zeg maar de eerste poging, dat was een fiasco. Nu proberen ze het toch opnieuw. En volgens mij hangt dat ook wel samen met die metaverse. Ik vraag me af waarom ze het toch elke keer blijven proberen. Omdat de eerste keer dus... Ja, valikant mislukte.
Ze geloven er kennelijk toch in. En uiteindelijk kijken we... We hebben natuurlijk met de corona meegemaakt... dat we steeds digitaler gaan leven. Dat gaat echt in de maatschappij zitten. Dat gaat ook niet meer weg. En zij zijn echt bezig met een hele digitale wereld. Dat je bijvoorbeeld ook gewoon dat je een poppetje hebt. Hè? Je kan je dan jezelf aankleden op internet. En dat zie je nu met die games. Doen kinderen dat ook al. Die kopen een bepaalde skin voor €5. En dan zijn ze opeens die of die. Nou, zo kan je jezelf... representeren op internet en dan kan je er ook gaan winkelen en alles. Je kan daar gewoon eigenlijk helemaal leven. En dan zit je de hele dag lekker achter je computer, heb je met niemand wat te maken.
Ja, het idee is dan dat niet alleen kinderen dat doen, maar dat ook wij dat, zeg maar.
Ja, met name wij, want kinderen kunnen ze nooit zoveel aan verdienen. Dat mogen ze ook niet. Maar
zou jij gaan kleden, dan vraag ik me gelijk af.
Ja, ik denk een Feyenoord shirt.
Ja, dat dacht ik al,
Doe een zonnebril op. Geloof je ook echt in die metaverse?
In Feyenoord?
Feyenoord natuurlijk niet.
Nou, ik denk het wel, eerlijk gezegd. Ik zou zelf niet al te veel vermoeden hebben, maar het is wel iets... Kijk, je ziet nu al dat die hele digitaliseringsgolf die we hebben gezien in de corona... Ja. Je ziet nu mensen gaan meer thuiswerken. Mensen gaan meer thuis doen. We hebben het ook wel eens over van bij de aandeelhouder bijvoorbeeld... moeten we een beleggersdag organiseren. Zijn mensen eigenlijk nog bereid om een halve dag te gaan reizen, om elkaar te ontmoeten. Om gezamenlijk met elkaar dingen te doen. Of als wij een webinar organiseren, hebben we 1000 man live, wijze van spreken. Die krijgen nooit meer bij elkaar. Dus om nog zoiets te gaan organiseren, dat is ook. Je kan nooit zoveel mensen bereiken als via internet. Dus ik geloof wel heel erg in die digitalisering daarvan en hoe dat allemaal gaat.
Maar ook als belegger?
Ja, ik denk het wel. Op een of andere manier valt er wel geld mee te verdienen. Alleen ik. Het is natuurlijk hartstikke moeilijk om nu al een bedrijf aan te wijzen die dat gaat doen. Kijk, Facebook.
Nou ja, Facebook heeft zijn naam gewijzigd.
Nee, maar Meta kan wel gaan zeggen de metaverse, dat zijn wij. Ja. Dat bepalen zij niet. Het is net als je in Amsterdam een café opent en je bent misschien wel de hipste, maar je weet niet waar mensen over een jaar heen gaan.
Wat hier wel een beetje boven hangt, of wat altijd boven het hoofd van Mark Zuckerberg en zijn bedrijf hangt, is dat die linkse senatoren de boel willen opbreken. Hè? Dus de Bernie Sanders en. Die mevrouw waar ik even van de naam van ben vergeten, daar komen we zo op. Die willen al heel lang dat bedrijf opbreken. Ze zeggen, Facebook is veel te machtig, Meta nu in dit geval. Instagram moet bijvoorbeeld worden afgestoten. Kan me bijna niet meer voorstellen. Maar wat als dan een Instagram wordt afgestoten?
Ja, ik weet niet of dat heel erg is. Je ziet het nu ook bij de Chinese bedrijven. Tencent bijvoorbeeld, daar is de regering ook heel erg mee bezig om die een beetje in te...
Elizabeth Warren heet ze trouwens.
Elizabeth Warren, dat klopt. Maar als dat uiteindelijk gaat gebeuren, dan krijgen 2 of 3 bedrijven. En stel jij bent aandeelhouder Facebook of van Meta, hoe dat heet. Dan krijg je straks 3 aandelen in je mik. Maakt niet zo gek vanuit. En ik denk zelfs dat het misschien wel beter gaat. Omdat die bedrijven die dan ontstaan. Die gaan natuurlijk een klein beetje concurreren met elkaar. Maar je zal met name zien dat dan voor zo'n bedrijf er veel meer focus is. Omdat ze met hun eigen ding bezig kunnen zijn. En niet. Kijk, Zuckerberg die moet zijn aandacht een beetje verdelen. En dan als hij bijvoorbeeld wil investeren in Instagram. Ja, dan gaat dat misschien ten koste van Facebook. Dus die zijn een beetje aan het kijken waar willen we onze mensen hebben. Willen ze in Facebook, willen ze in Instagram. En dan heb je echt een gefocust management... die precies voor dat ene bedrijf aan het werk is.
Ja. Kritiek hier in Nederland was toen op een gegeven moment John de Mol allemaal radiostations kocht. Dat hij 538 had en Radio 10, dat alles op elkaar leek. Dus de talpavisering noemen ze dat, ja. Dat er helemaal geen onderscheid meer was. Dat dreigt ook een beetje met die social media bedrijven te gebeuren. Dat ze allemaal steeds meer op elkaar lijken. Dat het een beetje eenheidsworst wordt. Deel jij die kritiek ook? Is dat een gevaar voor die bedrijven?
Weet ik niet. Ja, kijk, op social media willen mensen elkaar ontmoeten. Dus als je andere mensen wil ontmoeten, moet je daarheen waar de meeste mensen zijn. Hè? Net als met wat ik net zei met een café, het populairste café, daar ga je heen omdat andere mensen er ook komen. Dus als iedereen op Facebook zit, gaat iedereen naar Facebook. Maar je ziet toch wel dat kan wijzigen in de loop der tijd. Dat heeft met name met generaties te maken, denk ik. De jeugd nu opeens op TikTok zit, die zaten eerst op Snapchat. Heb ik dan nooit mee gewerkt, maar mijn kinderen doen dat wel. Tenminste, vooral de wat oudere kinderen.
Als jij op Snapchat gaat, dan gaan jouw kinderen weer van Snapchat.
Ja, waarschijnlijk wel, want die willen niet. Kijk, op Facebook is dat heel irritant als je een berichtje krijgt van je tante van 88. Ja. Moet je zelf je toon weer een beetje matigen, zeg maar. Ja. En zo gaat dat natuurlijk een beetje door. Dus het wijzigt wel in de loop der tijd. En je moet nu van mij vooral op Instagram zitten. Maar ik weet niet of dat over 5 jaar nog zo is.
Nee. Ik had het net over die politici, die politieke bemoeienis. De Elizabeth Warrens en Bernie Sanders van deze wereld. Het is eigenlijk voornamelijk bij Meta echt een ding dat die er elke keer achteraan zitten. Kan dat ze uiteindelijk de kop gaan kosten, die politieke druk? Jij zegt net, nou ja, er worden net 3 verschillende bedrijven. Maar dan nog, stel dat het ook nog eens een keer 3 losse bedrijven worden en dat weer de politiek hebt die er bovenop zit.
Ja, maar kijk. Ja, dat zou natuurlijk wel kunnen. Ik bedoel, ze staan onder Amerikaans toezicht. Maar daar Amerikanen en de Amerikaanse regering is niet zo dominant als bijvoorbeeld in China of Rusland. Hè. Dus dat gaat natuurlijk minder snel. Maar het zou wel kunnen. En met name als je een wat dominantere regering krijgt. Dan zou het heel goed kunnen dat die daar met name als er bijvoorbeeld met verkiezingen dingen aan de hand zijn. Of dat er te veel racisme op zit of wat dan ook. Dat ze daar dan iets mee gaan doen. Maar ik zie dat voor nu nog niet meteen als een gevaar.
Nee, alleen het is wel iets waar die bedrijven rekening mee moeten houden. Dus moeten er een soort van antwoord op hebben. Ja. En hebben ze dat?
Ja, nou, wat ze moeten doen is zo af en toe een beetje meebuigen. En dat zag je natuurlijk heel mooi met die Zuckerberg. Als die weer eens voor zo'n senaatscommissie moet zitten. Dan is die, ja, natuurlijk dit en dat. En dan is die, belooft hij beterschap. En dan zijn ze weer een half jaar rustig.
Ja.
En zo komt hij er wel een beetje door. En dat is denk ik een beetje wat nu gaat gebeuren. Dat hij dan af en toe een klein beetje de politiek hun zin geeft. En een beetje meebuigt. Ja, en dan komen ze wel wat verder.
Ja, ze manoeuvreren ze zich heel handig en gewiekst doorheen. Maar wat is dan op dit moment de grootste uitdaging voor die sociale media platformen?
Nou, dat is denk ik om hun mensen vast te houden. Om de mensen die erop zitten vast te houden. En kijk, want je wilt aan de ene kant, ze willen natuurlijk zoveel mogelijk geld verdienen aan de mensen die erop zitten. Door reclame op ze af te vuren. Hè, want dat is het verdienmodel. Maar op het moment dat je dat te veel doet, dan gaan die mensen zeggen van ja, daar ga ik er ook niet van. Dan ben ik weg hier. Of ik zet het uit. Of ik bijvoorbeeld op Twitter kun je dat doen. Hè, dan kun je gewoon zo iemand blokkeren. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want dan raken ze kwijt. En eigenlijk. Ik denk de allergrootste uitdaging is om de mensen zelf te laten betalen. Een soort abonnement af te laten nemen.
Maar zijn mensen daartoe bereid?
Denk het niet, eerlijk gezegd. Omdat het, men is natuurlijk gewend aan gratis. En we geven heel veel informatie weg, maar dat vinden we niet erg. Ja, zolang het gratis is. Dus op het moment, maar misschien dat ze ooit met een soort model komen. Zeggen van nou, je betaalt, laten we zeggen, 5 euro in de maand. En dan ben je reclamevrij. Dat doen heel veel partijen natuurlijk wel die een abonnement aanbieden. Die zeggen, nou, als je lid wordt, ben je ook van de reclame af op onze site.
Ja, en dan kunnen ze misschien betalen met die digitale munt die Facebook nu aan het ontwikkelen is in die metaverse.
Bijvoorbeeld.
Dan is het cirkeltje rond, hè. En ik wil nog op één ding inhaken, want je ziet, we hebben het net al over dat al die bedrijven een beetje aan het zoeken zijn naar verschillende inkomstenbronnen. Dat lijkt me ook wel lastig als je tegelijkertijd heel afhankelijk bent van advertentieinkomsten. Want je moet zeg maar die adverteerders ook meekrijgen naar jouw, tussen aanhalingstekens, nieuwe uitvinding. Hè? Facebook die meer gaat richten op korte filmpjes bijvoorbeeld. Lukt ze dat om die adverteerders ook mee te krijgen?
Ja, nou ja, dat is natuurlijk best lastig. Die bedrijven, je moet je afvragen bij die bedrijven, wie is nu eigenlijk hun klant? Is dat de gebruiker? Nee, de gebruiker is het niet. De gebruiker is degene waar ze aan verdienen. Ja. De klant is de adverteerder, want die betaalt ze. Er gaat geld van de adverteerder naar Facebook. En wij zijn een slachtoffer. Wij zijn
heel zwaar.
Sitting duck, zeg maar. Dus ze moeten met name met die adverteerders moeten ze rekening houden, omdat die moeten blijven adverteren. Ze moeten eigenlijk ervoor zorgen dat ze ook die adverteerders wat te bieden hebben. Dat was nu net de moeilijkheid bij Facebook, omdat Apple ervoor ging liggen, kon Facebook die adverteerders niet ter wille zijn. Want adverteerders willen zo goed mogelijk kunnen schieten. Ja. Op de juiste personen. En dat kan nog niet meer. Dat kan in ieder geval een stuk minder. Dus daar hebben ze heel veel last van. En dat is de grote uitdaging.
Maar dan worden ze zowel tegengehouden door, ja, het is geen concurrent, maar door andere techbedrijven, als door politici die het ze steeds lastig hebben.
Ja, nee, ze zitten ook best in een, voor Facebook, die koers is niet voor niks omlaag gegaan. Die zitten best in een lastige omgeving. En Apple is een, ja, je moet ook geen ruzie maken met Apple, want dat is natuurlijk wel een heel dominante partij.
Ja, tot slot, Buffett, die koopt printers, Elon tweets. Welke andere techbedrijven zijn nog meer overnameprooien de komende tijd, denk jij?
Nou, er zijn er best wel veel. Omdat je natuurlijk ziet dat, kijk, die technologieaandelen, die zijn in de coronatijd hard opgelopen. Maar er zijn heel veel. Hè. Dan heb ik even niet over de grotere, over de Googles en Amazons. Maar daaronder is een hele categorie die hard is afgekomen met soms 50%, 60%, 70%. En je zult zien dat daar best wel interesse in is straks, als de markt weer een klein beetje stabiliseert. Op het moment is het natuurlijk erg onzeker allemaal op de beurs. Hè. Er spelen echt heel veel issues. Oekraïne, energie, corona is weer terug en inflatie. Dus iedereen is nu wel een beetje voorzichtig. Ik moet zeggen dat het me nog meevalt wat er in Amerika gebeurt op M&A-gebied. Maar daar verwacht ik wel dat daar veel interesse zal zijn de komende tijd, als die koersen zo blijven liggen. En er zit echt bedrijven bij, bijvoorbeeld Twilio. Dat is een, je hebt in Nederland cm.com, maar Twilio is de Amerikaanse variant ervan. Die zijn 10 keer groter, geloof ik. Ja, dat zijn bedrijven die hebben echt een bestaansrecht opgebouwd. En die zijn toch hard afgekomen doordat de rente omhoog ging. Zijn al die techbedrijven over de schutting gegooid. Dus daar zit wel, ik denk dat daar heel veel interesse in komt.
Dit is één naam. Heb je nog een paar namen en rugnummers dat je zo uit het blote hoofd zegt? Nou, dat zijn misschien gewoon mooie techkoopjes. Nou,
dat weet ik zo niet. Maar kijk, wat wij bijvoorbeeld deze week in ons magazine hebben, is de Chinese aandelen. Die zijn echt behoorlijk afgekomen. Je hebt een hele mooie ETF daarvoor. Nou, daar zitten ook leuke aandelen in. En in Amerika, het gaat om een hele rits aandelen. Je hebt dat Peloton bijvoorbeeld, hè, van die fitnessapparatuur. Nou, er zijn een hele rits van dat soort aandelen. Die zijn zo enorm afgekomen. En je moet dan heel goed kijken naar hun verdienmodel. Als de omzet, zeg maar, jaar op jaar doorgroeit, terwijl die koersen gehalveerd zijn, dan komt er ergens een punt waarop er echt wel interesse komt van andere beleggers.
Ja, dus je verwacht echt wel dat er vuurwerk gaat ontstaan daar bij die techbedrijven, die laag daaronder die je net noemt.
Jawel. Die technologieindex is natuurlijk nu behoorlijk afgekomen, maar uiteindelijk zitten daar bedrijven in met een aantal bedrijven in met een hele mooie toekomst. En daar komt op zich wel weer interesse voor. Maar dan moet de prijs juist zijn. En ik weet niet of we daar al zijn.
Het verbaast me wel ergens, want we hebben het een paar weken geleden hadden we het over, ja, wat zijn nou de data-aandelen die de komende tijd in trek zijn. En toen hadden we het juist over die saaie aandelen die de afgelopen tijd dan bleven liggen. En ja, nu zijn we alweer bij die techbedrijven.
Ja, nou ja, je ziet nu, als je nu kijkt naar bijvoorbeeld de stand van de AIX vandaag, dan zie je dat met name de grondstoffen en de bedrijven die het goed doen in inflatietijd, die liggen nu heel sterk. Uiteindelijk gaat die inflatie weer omlaag. Hè? Ik bedoel, als we volgend jaar dezelfde prijs hebben als nu, dan is de inflatie volgend jaar nul.
Ja.
We hebben nu natuurlijk een enorm rare situatie. Komende vanuit corona, iedereen ging als een gek dingen kopen. En de supply chain overal moeilijk. Dus de prijzen zijn omhoog gelopen, maar dat gaat weer normaliseren. Of later dit jaar of volgend jaar. Maar eens komt er een tijd dat alles weer normaal wordt.
Ja, de slimme beleggers die kijken natuurlijk vooruit.
Ja, maar dat kan natuurlijk wel iets langer duren dan men denkt nog. Maar uiteindelijk komt die inflatie wel weer af. Daar ben ik van overtuigd.
Nou, mooi. Laten we met deze hoopgevende woorden afsluiten. Nico Inberg van de Aandeelhouder, dank dat je er was. En in de tussentijd ga jij in de metaverse een mooi Feyenoord-shirt aanmeten. En vraag jij nou af, wat moet ik in de tussentijd doen? Nou, je kan eens een keer een oude aflevering gaan terugluisteren van de AX-factor. En Wesley, we hebben nog wel vaak een aflevering gemaakt, hè, van Buffett en van Elon.
Van Elon Musk. En we hebben het over China gehad. Natuurlijk de oorlog in Oekraïne. Dus er is genoeg om terug te luisteren. En allemaal nog rete actueel.
Ja, en dan zien we jou graag volgende week terug. Dank voor het luisteren.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.